Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 146, het eerste en derde vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 1 en 3 van Psalm 146. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van onze God, zingen wij op Psalm 51. Dat is dus anders dan op het bord staat. Het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51, het negende vers. Maar horen wij samen eerst naar de wet van onze God uit 1 Thessalonicenzen 5. Aan het einde van die brief wordt er opgewekt om geestelijk te leven. En we lezen daarin 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Here en u terechtwijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen. De moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Amen. Laten we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en getrouwe God, God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij mogen hier vanmorgen samen zijn in deze kerk als gemeente naar uw naam genoemd, verbonden met de wereldwijde kerk, uw kerk van alle tijden en van alle plaatsen. De eerste dag van de nieuwe week kwam uw gemeente samen en komt zij nog steeds bij elkaar. In tijden van voorspoed en zegen, maar ook in tijden van vervolging en verdrukking, de massa's komen samen, de duizenden, maar soms ook de enkelingen. Maar waar uw gemeente samenkwam en samenkomt, twee of drie in uw naam bijeen, daar wilt u zijn, daar wilt u werken. Wij mogen uw grote naam daarvoor danken. Want dan is deze samenkomst niet zomaar een onder onsje. Dan is het niet omdat wij elkaar zoeken, omdat wij iets met elkaar zouden hebben, maar dan is het vooral omdat u ons zocht en nog steeds zoekt. En niets anders wilt dan dat wij in vrede met u en met elkaar leven. In vrede door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want dat is het geheim van de gemeente. Twee of drie in uw naam bijeen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En het is die ene naam Jezus. Een zoon is ons geboren. Kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Heerschappij op zijn schouders. Heerlijke namen. En die namen mochten verkondigd worden, uitgezegd worden en die mogen telkens weer klinken. En daarmee zegt u tegen uw gemeente, er is troost. Ook in tijden van verdrukking en vervolging, ook in tijden van verdriet en zorg, in dagen van schuld. Troost, troost mijn volk. En zo komt u vanmorgen met dit woord naar ons toe. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Heer, er zijn zoveel mensen, ook onder ons, die gebroken zijn. Waar zoveel nood en zorg is. Er zijn mensen die verdriet hebben. Om een man, om een vrouw, om een kind, om meerdere. Er zijn er ook onder ons die met hun schuld geen raad weten. En op de bodem van hun bestaan terechtgekomen zijn en niet weten waar ze het zoeken moeten. En dan komt u naar ons toe en zegt, zalig wie treurt, want hij of zij wil ik troosten. Wilt u met dit woord heel dicht bij ons komen, in ons komen, ons werkelijk aanraken, ons echt opbeuren, vernieuwen, versterken. U weet wat daarvoor nodig is. Schenk ons daarbij de hulp van uw geest. Wilt u met ieder van ons zijn zoals we hier zijn? Bekend of onbekend? Zij die meeluisteren via internet of op een andere wijze. Geef ook daar, dichtbij of verder weg, uw onmisbare zegen. Onthoud ons vooral uw Heilige Geest niet. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het tweede boek van Samuel. Staat op het bord Jesaja 61, dat zou ik ook kunnen lezen, maar dat moet u thuis maar eens lezen. Dat gaat ook over troost, maar bij nader inzien kies ik toch voor een ander hoofdstuk. 2 Samuel 12, de versen 1 tot en met 13. In de verkondiging staan we vanmorgen stil bij de tweede zaligspreking. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. 2 Samuel 12 is de geschiedenis van Nathan die tot David komt en hem bestraft vanwege overspel en moord, leugen en bedrog. En hij komt in dat moment, David komt in dat moment tot berouw. Hij treurt, om zo te zeggen, over zijn zonden. Vandaar 2 Samuel 12, de eerste 13 versen. Een hele bekende geschiedenis. We gaan samen lezen. En de Heere zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren twee mannen in een stad, de een was rijk en de ander arm. De rijk had veel schapen en runderen, Maar de arme had helemaal niets dan een enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. En daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem was gekomen. Toen ontstak David in grote woede tegen die man en zei tegen Nathan: zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria, de Hetiet, genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik breng onheil over u uit, over u uit uw eigen huis, en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Tot zover uit 2 Samuel 12. De tekstwoorden staan in Matthäus 5, vers 4. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Even ter inleiding op de preek straks, vast even dit. Wij leven met z'n allen, ouderen en jongeren, in een sorry-cultuur. Wij zeggen nogal eens een keer sorry. Het kan zomaar gebeuren dat er iets misgaat. Tegenover je vader, tegenover je moeder of tegenover een ander. Ja, sorry. En dat gaat soms dan zo van tijd tot tijd door. En daarmee is het dan weer in orde. Denken we. Toen na de jaren de bankencrisis, de financiële crisis uitbrak, toen waren er verschillende die van die hoge plaatsen die sorry zeiden. Wij deden wat fout. En vervolgens ging men jaren verder op dezelfde wijze. Soms. En er zijn nog wat ministers, staatssecretarissen, die in het nauw komen, fouten maken en dan met sorry op hun post blijven. Geen wonder dat we dan van lieverlee als hooggeplaatsten, voorgangers en zo, sorry zeggen. Het is geen wonder dat we dan met z'n allen daar een beetje aan gaan wennen. Zeggen: nou ja, je zegt gewoon sorry en dan ga je weer verder. Maar als we nou vanmorgen de Bijbel openslaan, dan staat er niet: zalig zijn zij die sorry zeggen. Maar dan staat er: zalig die treuren. En als je dan dat woord hoort en nu uitdrukkelijk zegt, dan denkt menigeen misschien: oh, daar gaan we weer. In de kerk gaat het dan weer over treuren. Wordt het weer treurig van en zo? Ja, het moet toch altijd weer over zonde gaan en zo? Ja, toch staat het er. En het zijn de woorden van de Heer Jezus: zalig die treuren. Nou, laat ik het bij deze inleiding met een voorbeeld nog duidelijk maken. Als iemand van u, jij, heel veel verdriet had of heeft, omdat een oma stierf of omdat je man is gestorven of omdat een kind is overleden, dan heb je verdriet en dan springen de tranen in je ogen en dat houdt je helemaal bezig. En dan zegt een ander tegen u, tegen jou: huil maar, je mag best verdrietig zijn. En we begrijpen heel goed wat daarmee bedoeld wordt. Je mag best verdrietig zijn, want juist door dat verdriet te hebben en dat ook te beleven en dat ook te verwerken, kom je er hopelijk weer doorheen en misschien wel bovenop. Maar je zegt dan: ja, huil maar. Hou je maar niet in. Verdriet hebben mag dus. En de Heer Jezus zelfs zegt zelfs dat je treuren mag. En misschien wel moet. Want op die wijze zullen we vertroost worden. Dus nou niet denken: oh, het gaat weer over iets treurigs. Nee, het gaat uiteindelijk om de troost. Zij die treuren zullen worden vertroost. En daarmee een einde aan de sorry cultuur maken. Want daar schiet je echt helemaal niks, maar dan ook helemaal niks mee op. Zalig die treuren, die alleen worden vertroost. Dat ter inleiding op de verkondiging. Ik wil u graag uitnodigen voor de koffie, thee of fris direct na afloop van deze dienst. En we nemen vanmorgen ook afscheid van leervicaris Domburg. We zullen straks daar een paar woorden aan wijden. Maar u kunt hem ook bij de koffie of bij de thee nog even de hand drukken. U bent allen hartelijk welkom, ook de gasten in ons midden. U bent er ook welkom. Ik wil iedereen wijzen op de preesavond. Staat op de nieuwsbrief op 5 juli. Daar zal ongetwijfeld nog meer aandacht aan besteed worden, maar noteer die datum vast: vrijdagavond 5 juli hier in deze kerk. En dan van de kant van de jeugdhouding staat er iets op de nieuwsbrief over de vakantie Bijbelweek. Dat hebben jullie ongetwijfeld al kunnen lezen of gelezen, of dan moet je het nog even doen. En er wordt leiding gevraagd voor die vakantie Bijbelweek. En die wordt gehouden in de laatste week van de schoolvakantie, 27 augustus tot en met donderdag 29 augustus. Dus 3 dagen, 3 momenten. Daar zijn mensen voor nodig die daarbij helpen. En jullie kunnen je daarvoor opgeven bij Ronald, ook straks onder de koffie. En als dat toch hier staat, vorige week stond een oproep voor leiding van de jeugdclubs. Ik weet niet of daar helemaal in voorzien is, maar daar is echt ook nog wel hulp bij nodig. Soms denken we achter, dat is iets voor een ander, maar het stond er nu juist op voor u en voor jou, dus denk nog niet dat dat altijd voor een ander is. We zijn gemeente en de gemeente, dat bent u, de gemeente, dat ben ik, de gemeente zijn we samen en die leiding die is gewoon heel hard nodig. Dus Ronald wil graag je naam noteren, hij kent je wel, maar hij wil ook graag dat even op papier zetten. Dus als je je aanmeldt, dan sta je erop. We gaan nu samen zingen en er worden gaven gevraagd voor de vakantieweken van de gehandicapten. Tweede rondgang is voor de kerk. En bij het verlaten van de kerk is de collecte voor de aanschaf van dit gebouw. Van harte aanbevolen, we gaan nu samen zingen. Psalm 42, 2, 4 en 7. Psalm 42, de versen 2, 4 en 7. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij van Psalm 43, de versen 3 en 4. Zend hier uw licht en waarheid neder, dan ga ik op tot Gods altaren. 3 en 4 van Psalm 43. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van hem die treurenden troost. De gemeente van Efeze, Openbaring 2, was wat achterop geraakt in de genade. Zoals de haven van Efeze verzandde, zo was de eerste liefde in die gemeente weggeëbd. Dit heb ik tegen u, dat uw eerste liefde verlaten is, zegt Jezus. Het vuur in de gemeente moest weer gaan branden. Om het met bekende lied te zeggen, herstel mijn eerste liefde. Mijn hart moet weer gaan branden. Maar wat zijn nou die eerste dingen? Wat is nou die eerste liefde? Wat is nou dat vuur wat weer gaat branden, wat weer moet gaan branden? Als de Heer Jezus dat gaat uitleggen over zijn koninkrijk, dan begint hij in Matteüs 5 met die 8 zaligsprekingen. 6 woorden, korte zinnetjes, die beginnen met het woordje zalig. En die 8 zinnetjes, die 8 zaligsprekingen, zijn als 8 basisprincipes van het koninkrijk. 8 van die elementaire zaken waar het om gaat. En wil die eerste liefde terugkomen, het vuur weer gaan branden, dan moet je op die verschillende dingen achtereenvolgens letten, zegt Jezus. De eerste zaligspreking was: zalig zijn de armen van geest, de bedelaars. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. En dan gaat Jezus verder en zegt: zalig zijn zij die treuren. Zij zullen worden vertroost. Treuren. Nou, treuren, dat heeft alles te maken met verdriet. En je denkt bij treurende mensen in de eerste plaats aan mensen die een man of een vrouw of een kind, een ouder, hebben verloren door een ongeluk of door een ziekte, door de dood. En daarom vloeien er tranen. Nou, daar weet de Heer Jezus, daar weet de Heer God, de Vader in de hemel alles van, want hij bewaart al die tranen in zijn fles, zegt een van de psalmen. Het ontgaat hem niet. Hij weet precies van de bitterheid van het lijden en hij weet ook precies van al uw verdriet en van al uw tranen. Als er één van dit verdriet weet, dan is het onze God en Vader in Christus Jezus. Wat gebeurt er als je verdriet hebt? Of waardoor heb je verdriet? Nou, als er een man of een vrouw die je zo lief was niet meer is, door ziekte of door zorg of door een ongeluk, dan zeggen wij, dan stort je hele wereld in. En ineens lijkt alles kapot. Je wereld stort in. En daarom treur je. Daarom zijn de tranen, is er verdriet. Maar in onze tekst gaat het over meer. Er zijn namelijk meer dingen waardoor je verdrietig kunt worden. Of waarom je eigenlijk zou moeten treuren. Er zijn meer oorzaken van verdriet. En wat is nou de oorzaak van dat veelvuldige verdriet? Met het bekende gezegde, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Waren ook geen tranen. Dus uiteindelijk kom je dan toch weer bij dat verdriet, bij die zonde uit. Want ja, het gemis van een man en van een vrouw, het overlijden van een kind, heeft ook te maken natuurlijk met die wonden vanwege die zonde. Nou, de oorzaak van al die ellende waarom mensen treurden en treuren, is toch dat de zonde in de wereld gekomen is. Nou ja, gaat het weer over treuren, weer treurig, weer zonde. Ja, je kunt het je wel voorstellen van David. Dat hij daar eigenlijk ook overheen wilde huppelen. Hij zag een vrouw, was getrouwd, zag een andere vrouw. Een getrouwde vrouw, begeerde die, verlangde daarna, ging ermee naar bed. Overspel, wordt een kind verwacht. Moet hij verbergen, leugen op leugen, bedrog, slinkse wegen, slim zijn. Komt tot een naar plan om Uria te laten sterven in het leger, aan het front. Dus eigenlijk tot moord en wordt kind geboren. Uria is gestorven, het is allemaal voorbij. En hij gaat net zo weer over tot de orde van de dag alsof er niets gebeurd is. Ja, sorry. Overkomt iedereen wel eens zoiets en als koning ook. En als je dan bij machten bent om het allemaal in behoorlijk rustig vaarwater te brengen, dan zal er verder wel niemand meer naar kraaien. Geen haan, geen God en geen Jezus. En ineens staat Nathan de profeet voor hem. Vertelt een verhaal over een ooilammetje. Hij wordt heel erg boos wie dat gedaan heeft. Wie zo met mensen omgaat en wie op deze wijze mensen bedriegt. Wie zo met mensen omgaat, die is kind is doods. Dat ben jij, David, dat bent u, koning David. Dan volgen er nog een paar woorden in 2 Samuel 12. En dan blijkt ineens dat David berouw heeft. Hij zegt, ik heb gezondigd tegenover God. Psalm 51, het is niet alleen dit kwaad, dat doen we straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik heb gezondigd, niet alleen tegenover Uria, tegenover Bathseba, niet tegenover mensen, maar tegenover God. Zijn hele koninklijke wereld, zijn hele koninkrijkje stort in. Je hele wereld stort ineens in. Want ineens is David, ineens ben ik die zondaar. En dan treurt hij dus. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik heb gezondigd tegen de Heere God. Gemeente, dat is treuren. Psalm 51, die zegt het op verschillende manieren. Die heeft het over een gebroken hart, een gebroken geest, een verslagen hart. En Jesaja 57 spreekt over een verbrijzelde geest. Nou, verbrijzelen, dat begrijpen we niet zo goed. Maar als je een steen hebt en met een ander steen of een sterk voorwerp maak je die steen kapot, dan heb je allemaal gruzeltjes, allemaal gruis. Dan is je steen verbrijzeld. Nou, van het hart van David blijft helemaal niets over. Hij is er helemaal kapot van. En zo ook als je verdriet hebt om een lieve man of een lief kind. De wereld stort in. Je bent gebroken, geen mens meer. Verslagen, verbrijzeld. En hier, David, hij is bedroefd, hij is gebroken tot bekering. Want hij zingt in diezelfde psalm 51. Neem uw heilige geest niet van mij en leer mij verder hoe ik moet. Psalm 32. Onderwijs me in de weg die ik gaan moet. Hij is bedroefd, zegt 2 Korinthe 7, om de wil van God. Er is nog maar één ding belangrijk en dat is, wat wil nu God van mij? En hij is zo bedroefd en zijn wereld is zo ingestort. Er is maar één ding wat hij nog wil, God in zijn wil volgen. Nou, dan heb ik dat verhaal verteld van Nathan bij David. En dan vertelt hij dat verhaal en dan ineens, dan breekt David. Nou, wat is dat nou? Dat hij ineens tot die schuldbelijdenis komt. Ja, dagen, weken, zelfs jaren heeft hij de schone schijn opgehouden. Was niks aan de hand. Sorry, sorry, sorry. Was niks aan... En nu valt hij door de mand. Maar niet alleen hij valt niet door de mand, maar hij bekent ook zijn zonden. Hoe kom je nou zo ver? Nou, dat is nou het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die op de een of andere wijze in ons hart werkt. Door woorden, door mensen, door voorbeelden, door gebeurtenissen. Het is die Heilige Geest die van de situatie gebruik maakt en die ineens laat voelen en laat merken. En daar zit het fout en jij bent het die fout is. En ineens heeft hij geen been meer om op te staan. Ik heb gezondigd tegenover God. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat dringt zo door tot in Davids hart, dat hij er niet meer onderuit kan. Hij moet wel belijden. En zijn verdriet, zijn treuren, wordt echt. Nee, het gaat niet om de tranen van spijt. Oh, sorry. Maar het gaat om de tranen van berouw. Treuren. Zalig die treuren. En moet je dan ook nog wat doen? Moet je nog wat doen om het weer goed te maken? Nou, in de geschiedenis van David en Nathan was het, ik heb gezondigd. En in dezelfde zin, in dezelfde tekst staat, uw zonden zijn u vergeven. Moet je daar dan niks voor doen? Nee, want hij die de treurenden troost, is er direct bij om uit genade te troosten. Zalig die treuren, want ze zullen worden vertroost. Wat is nou vertroosten? Vertroosten, dat is erbij roepen. Parakaleo staat er in het Grieks. Grieks werkwoord. Erbij roepen. Troosten. Ja, als iemand heel veel verdriet heeft, man is overleden, vrouw is overleden, kind is overleden, en er komt een ander die die persoon wil troosten, dan ga je bij hem of haar zitten en dan sla je de arm om zo iemand heen. Je zegt niks, alleen die arm eromheen. Dan ben je dus heel nabij bij die ander die verdriet heeft. En die arm om de schouder voelt dan als, deze persoon begrijpt mij, is nabij mij, ik kan hier uithuilen. En dat doet me goed. Een arm om de schouder. Nou, dat is het gevoel. Dat is het beeld. Maar je haalt door iemand te troosten iemand weer dichterbij. Je denkt dat je op grote afstand bent. David dacht, hoe komt dit ooit weer goed? En God die slaat de arm om hem heen, haalt hem naar zich toe, haalt hem heel dichtbij en vergeeft hem zijn zonden. De relatie die verstoord was, die verbroken was, die wordt op die wijze weer goed gemaakt. De Heer God zegt eigenlijk tegen Nathan, tegen David, kom er toch maar in. Je hebt het niet verdiend, alle reden om weggestoten te worden, om buiten te blijven, maar om mijn naams wil, kom er toch maar in. Troost. Nou ja, wij vertellen u niet iets goedkoops, geen goedkope genade. Zo van, als je nou maar treurt, dan komt het wel goed. Nee, we zeggen, als u treurt, komt het goed, maar er moet wel iets voor gebeuren. Wat moet ik dan doen, zegt u? Niks. Niks? Nee, u kunt ook niks, want we maken het elke dag weer erger. Dus we kunnen zelf ook helemaal niks doen. Maar nu kom ik eventjes bij Jesaja 61, dat hoofdstuk dat ik ook had kunnen lezen. Jesaja 61 gaat het ook over troost. Nou, het hele Jesaja-boek, als u één tekst zou moeten noemen uit Jesaja, dan zou u Jesaja 40 noemen. Troost, troost mijn volk. Het boek gaat over troost. Welke troost is dat? Nou, het volk van Juda heeft het heel slecht gedaan en moet de ballingschap in. Het moet straf ondergaan. 70 jaar ballingschap. Maar de profeet Jesaja mag profeteren dat aan die gevangenschap een einde zal komen. God zal zijn volk weer nabij halen, weer troosten, weer terugbrengen in Jeruzalem. En waarom doet God dat? Dat doet God niet omdat het volk dan blijkbaar ineens een beter volk is. Maar dat doet hij om zijn naams wil. Dat doet hij om zijn eigen naam. En dan kent u die andere tekst wel, Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Allemaal van die prachtige namen die heel veel zeggen, waarin heel veel evangelie is. En dat gaat allemaal, al die namen, het gaat allemaal om de knecht des Heren. Om de Heer Jezus Christus. En wie is de Heer Jezus Christus, die knecht des Heren? Dat is degene die in Jesaja wordt aangewezen, wordt voorzegd, wordt geprofeteerd. En die in de volheid van de tijd gekomen is, gekruisigd is, gestorven is, begraven is en opgestaan is uit de doden. En de enige mogelijkheid om tranen te drogen en treurenden te troosten is door het geloof in deze knecht des Heren, het kind voor ons geboren, heerschappij op zijn schouder, dat kind met die heerlijke namen, Jezus. Waarom kon David getroost worden? Waarom konden zijn zonden zomaar vergeven worden? Niet zomaar, maar vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarom zegt de Heer Jezus in Matthäus 5... als je treurt over je zonden, als het werkelijk doorgedrongen is, als je verbrijzeld bent tot in je hart, als zonde zonde is geworden, ik zal je troosten, want daarvoor ben ik in de wereld gekomen. En op die wijze worden je zonden je vergeven en de zonden zijn verzoend. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ja, treurig, hè? Zonde, treuren, treurig verhaal. Ja, maar van die troost weet men in de wereld niet. In de wereld zeggen ze tegen jou, nou sorry. En op een ander moment zeggen ze, nou ja, het ging fout, hè, maar ja, nu is het fout gegaan en dan moet je zelf maar zien. Zie jezelf maar te redden. De wereld zegt gewoon, red jezelf. Nou, dat red je dus nooit. Maar die treuren, verbrijzelde geesten, verbroken hart, die worden omwille van de Heer Jezus Christus vertroost. En dat is een troost die ongekend is, waar de wereld geen antwoord op heeft, die in de Heer Jezus Christus vlees en bloed geworden is. Zalig zijn zij die treuren, want de Heer Jezus Christus haalt hen dichterbij, slaat de arm om de schouder, En hij zegt, huil maar niet. Ik weet ervan. Van dat verdriet, van die pijn, van die moeite, van die zorg, van die schuld, van die zonden, van dat verzonderde leven. Geef het maar aan mij en ik maak alle dingen nieuw. Gemeente, dat is Matteüs 5 vers 4. De tweede zaligspreking. Nou, een paar dingen ter afsluiting en ter toespitsing. De tweede zaligspreking leert ons dus dat u en ik, jij, dat wij in de schuld moeten komen. Schuld erkennen. Nou, drie voorbeelden daarbij. Je eigen schuld. Nou, voorbeeld, misschien ben jij, of u kunt zich dan wel voorstellen als u dat niet bent, maar misschien ben je wel heel erg egoïstisch. Alles draait alleen maar om jouzelf. Als vrouw, als man, als moeder, als werknemer. Je doet het zo geweldig goed. En iedereen zou wel vinden dat je als moeder zo goed functioneert en zo. Maar alles draait ook om jezelf. Want het gaat om de eer van jezelf. Egoïsme. Nou, dat kan op allerlei manieren natuurlijk ook als je jong bent. Het draait in je wereldje alleen maar om jezelf. Om je eigen rechten, om je eigen naam. Maar weet u, die trots op jezelf en dat fijne gevoel over jezelf is eigenlijk alleen maar een beetje make-up om je egoïsme te bedekken. Want als je zo op jezelf gericht bent en alleen maar op je eigen belangen let, je persoonlijke belangen, of als werknemer, of op een andere wijze, als je alleen maar op je eigen rechten let, en die wereld draait alleen maar om jezelf, ja, dan ga je er vroeg of laat kapot. En ook de ander. Want dat is natuurlijk helemaal in strijd met, heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. En je kunt met een beetje make-up dat misschien allemaal dan verbergen. En dan zitten we keurig in de kerk. Zijn keurige leden van de gemeente. Maar ondertussen draait het in je eigen wereldje alleen maar om jezelf. Heb jij nou nooit een hekel gekregen aan jezelf? In de schuld komen, een egoïst. Tweede voorbeeld. Als gezinnetje, of als gezin, kun je zo je plannen hebben. Je bent jong en je wil wat. Je trouwt, kinderen, gezin. Je werkt, huis, auto, bezittingen, vakantie. Nou ja, zo draait alles. En voor de rest niks. Want ja, daar heb je eigenlijk voldoende aan. Je bent druk mee. Totdat je op een gegeven moment denkt, ja, waar leven wij nou eigenlijk samen voor? Wat is nou eigenlijk onze bestemming? Wat is nou ons doel? Waar leven we nou eigenlijk voor? En wat doe ik eigenlijk en wat doe ik eigenlijk niet? Wat vergeet ik? Wat sla ik over? Wat laat ik na? Waar leef ik nou eigenlijk voor? En leef ik wel eerlijk voor God met mijn man? Eerlijk voor God met mijn vrouw? Eerlijk voor God met mijn kinderen? En is nou werkelijk die band met God het allerbelangrijkste? Of draait het alleen maar om geld en goed en luxe en vakantie en noem maar op? Iedereen mag dat natuurlijk hebben en we gunnen elkaar de rust. Maar het kan ook heel extreem zijn dat het alleen maar om die andere dingen draait. En niets van dat koninkrijk erbij is. Ja, je kunt in een huis wonen als gezin met een prachtige gevel. Mooi huis. Jaren 70 of zo. Of misschien nog ouder en keurig gerestaureerd. Maar van binnen een verrotte keuken. Een smerige stinkende kelder en tocht en vocht. Menig gezin, huwelijk, relatie, ouders, kinderen, heeft soms een prachtige gevel. Maar kun je daarmee verder? Verkeerde keuzes, verkeerde belangen, verkeerde doelen. Zalig die treuren, want zij zullen worden vertroost. Er zal dus toch iets van reiniging, niet alleen van buiten de gevel, maar ook van binnen, van reiniging moeten plaatsvinden. Zalig die treuren, want zij zullen worden vertroost. Derde voorbeeld. We zijn als gemeente van Noordwijk, wij gemeente Ichtes, een rechtzinnige gemeente. Zo heet dat. Wij zijn orthodox. Wij zijn een gemeente van de gereformeerde belijdenis. En daarom spreken we zo en preken we zo en zingen we zo. En dat zijn onze standpunten. En dat is onze belijdenis. Geen kwaad woorden verder over. Maar je kunt als gemeente en als gemeentelid, als ambtsdrager, zo zelfgenoegzaam zijn dat je van de notie van gereformeerd zijn, van zondaar zijn en van genade en zo, nog niets hebt begrepen. Zo zelfgenoegzaam, zoals er staat in het Oude Testament, des Heren tempel zijn deze, wij zijn het, want we hebben dit, we hebben dat, we zijn zus, we zijn zo. We staan stijf van allerlei gereformeerde items en van orthodoxe standpunten. Maar we zijn zo zelfgenoegzaam, we zijn nog nooit innerlijk zondaar geworden voor God. Zalig zijn zij die treuren als die verootmoediging dat gebroken zijn van geest er niet is, dan deugt het dus niet. Bij die tweede zaligspreking hoort dus dat je als persoon alleen, jonge meisje, man, vrouw, in de schuld komt. Samen als gezin en samen als gemeente ook eens een toontje lager leert zingen. Die treuren, oprecht treuren, verbroken van geest, die zullen vertroost worden. Ik sluit af met Jesaja 61. Het gaat in Jesaja over troost. En als dan over die knecht des Heren wordt gesproken en over al die heerlijke namen, dan is eigenlijk Jesaja 61 een hoofdstuk wat je zou kunnen samenvatten met: hoopt op de Heren, gij vromen, is Israël in nood, zijn de treurenden, zijn de tranen, ze zullen vertroost worden. En dan staat er aan het eind van Jesaja 61, ik ben zeer vrolijk in de Heren. Nou, daar gaat het om. Het gaat natuurlijk niet om die treurnis, het gaat niet om die tranen. Het gaat niet om die verbrijzelde geest op zichzelf. Maar het gaat erom dat door dat diepe dal van verootmoediging heen, door die schuld heen, door het in de schuld te komen heen, er die blijdschap weer komt. Ik ben zeer vrolijk in de Heren. Avondmaal achter de rug, brood en wijn, vergeving van zonden voor de grootste van de zondaren. O, maar als dat achter de rug is en brood en wijn gegeten en gedronken zijn, dan mag ik ook zeer vrolijk zijn in de Heere, dan mag de lofzanger zijn. Zeker. En al die beloften, ze gelden keer op keer. om eruit te leven. Hij maakt alles nieuw van dag tot dag. En hij zal mij nooit in de steek laten. Hij maakt zijn werk af. En weet u wat David ook zegt in Psalm 51? Neem uw Heilige Geest niet van mij. Ze zullen vertroost worden. Vrolijk in de Heere. En hij neemt zijn Heilige Geest niet van ons af. Onze cultuur een sorry cultuur. En tegen iemand die verdriet heeft zeggen we, huil maar uit. Jij met je egoïsme, wij met onze, ja, waar leef je voor? Of als gemeente zonder verootmoediging. De Heer God zegt, kom dan maar eens tot de kern. Voel maar eens even aan waar het echt om gaat. En laat dat eens doordringen. Ik woon bij een verbrijzelde geest. Bij iemand die een verslagen hart heeft. Maar ik zal zo iemand ook vertroosten. In die sorry cultuur is geen troost. Maar bij deze ene Heer Jezus Christus wel. En hij zegt het. Zalig die treurt. Want hij zal, zij zal worden vertroost. Amen. Gemeente, voordat we nu gaan bidden, wil ik eerst het woord richten tot Jan Domburg, de leervicaris, nog een keer hier in ons midden op deze wijze. Beste broeder, van september tot mei, september 2012 tot mei van dit jaar, was er een intensieve periode in uw leven van studeren en van praktijkoefeningen. Het was niet eenvoudig om het programma in Utrecht, Amsterdam en Driebergen, om dat allemaal te combineren met allerlei praktische zaken hier in de gemeente. Het was een heen en weer gereis, maar het is allemaal achter de rug en het is met goed gevolg allemaal afgerond. Intensief. Je hebt allerlei verslagen moeten maken en allerlei gesprekken daarover gevoerd met allerlei deskundigen, anderen, ons. En de ervaringen die opgedaan zijn in de pastoraat, in de prediking, in het begeleiden van de gemeente, zijn met elkaar en met anderen gedeeld. En je hebt daar je lessen uitgetrokken. Telkens bleek weer dat je daar heel gevoelig voor was en graag wilde leren. Het was in onze gemeente, bij gemeente Ichters, het werk met jongeren, met ouderen, een catechisatieles, anderen bijgewoond, kringen geleid, bijgewoond, preken gehouden en er tussendoor de vele bezoeken in allerlei verbanden bij allerlei soorten van mensen in allerlei soorten omstandigheden. Dan komt er heel wat op je af en elk gesprek, elke ontmoeting, elke kring vraagt weer om verwerking. Niet alleen op papier, maar ook gewoon als mens, ook als jongere. Het gaat in de studie van een predikant, theologieopleiding, praktische opleiding ook in de kerk, kerkelijke opleiding, om een vak. Je zult een aantal dingen als gereedschap moeten hebben en die zul je eigen moeten maken, daar zul je moeten verdiepen. Het is, predikant zijn is gewoon ook een vak, maar je kunt dat vakmatige niet losmaken van je persoon, want je bent er niet alleen als mens, maar ook als gelovige, als mens voor God, voor 100% bij betrokken. Want die catechisatieles gaat ook over jou en die preek gaat ook over jou en dat gesprek gaat ook over jou. En dat is het lastige, het zware, maar ook het mooie van dit werk, dat het vakmatige en het inhoudelijke elkaar op deze wijze raken, maar daarmee wordt het wel heel zwaar en heel bijzonder. Het werk van een predikant, en je hoopt dat ooit te worden, maar zeker het werk in de kerk, ook als persoon in de bediening of zo, of kerkelijk werker, het werken in de kerk, ook in het ambt, is een aangevochten leven. Dat heeft te maken met dat vakmatige, maar ook met dat persoonlijke en de dingen waarin, de tijd waarin je leeft. En er wordt van je gevraagd om als dienaar van het evangelie in de navolging van de Heer Jezus te leven. Als je het voor het geld doet, moet je geen dominee worden. Niet dat we het slecht hebben, maar er zijn nog wel andere banen te vinden in het land. Het loon is al bekend, waar je mee begint en waar je mee zou eindigen. Het gaat om navolging. En dat is voor 100% de zaak waar het om draait. En als dat niet in het vizier gehouden wordt, als je niet leert om onbaatzuchtig te zijn, als je dat niet bent, dan kan het niet. Het blijft een zaak van roeping, een zaak van volgen, een zaak van navolging. En ik kan er nog wel iets meer bij zeggen. Ze hebben de Heer Jezus vervolgd. Ze zullen ook jou vervolgen. De wereld verdrukt en jij hoort bij die wereld. Je zult verdrukt worden. En als de smaadheid van Christus gedragen moet worden, dan krijg je als diener van het evangelie ook je deel. Hoef je niet over te fantaseren, dat is gewoon een realiteit. En de broeders in de kerkraad weten er met mij alles van. Een aangevochten leven. Navolging. Maar wat moet je anders? Het lam volgen, waar dan ook heen. Je studie is nog niet ten einde. Maar wij wensen je als gemeente, als kerkraad persoonlijk, we wensen je heel veel wijsheid, heel veel van de Heilige Geest en heel veel genade toe, om uiteindelijk met vreugde te arbeiden in het Koninkrijk van God. Want uiteindelijk gaat het wel om troost en om eeuwige troost voor jezelf en voor allen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Van harte Gods zegen, verder van je studie, afronding daarvan.
Beste dominee van Roest, beste gemeente, dank u wel voor uw persoonlijke woorden. U had het over aanvechting. Ik zat van gisteren en vanochtend nog te denken, wat zal ik nu zeggen? Zo aan het einde van zo'n traject. En er kwamen ook woorden, gedachten van aanvechting bij mij op. Toen moest ik opeens denken aan een woord van Paulus uit zijn brief van de Filippenzen aan de Filippenzen. Hoofdstuk 1, vers 6, daar staat erop, ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Soms in de studie op Heidepark, als ik heel veel verschillende mensen tegenkom, met die heel iets anders geloven dan ik, dan komt er soms aanvechting. Dan denk ik, zit ik er niet volledig naast? Maar ja, hoe zit het dan met die toekomst? En als ik dan word aangevochten, als ik dan twijfel, dan geven deze woorden me altijd troost. Daar kan ik me aan vasthouden. Hij die in u een goed werk is begonnen, die zal dat ook voltooien, volbrengen. En ik dacht, misschien is dat ook een troost voor u en voor jou. Als er in de gemeente misschien in de toekomst wat aanvechting kan zijn, als er zomaar eens problemen op kunnen duiken, denk dan aan die woorden van Paulus. God die een goed werk is begonnen, die zal dat ook voltooien. Grijp daar dan ook aan vast. Laten wij, u en ik, jij en ik, daar ons aan vasthouden. Hou vast in de aanvechting. Hou vast in de twijfel. Ik wil u hartelijk danken, allereerst dominee van Roest, voor zijn persoonlijke en goede begeleiding. Ook de familie van Roest voor de gastvrijheid iedere keer weer. De kerkenraad voor de gastvrijheid en de kwetsbaarheid. En de hele gemeente. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. Ik weet nog, toen ik hier voor het eerst was en ik de belofte van geheimhouding moest doen, zat ik daar op het puntje van die bank. Ik zat er een beetje zenuwachtig te zijn. En de broeder naast me, die keek me gemoedelijk aan en die zei, het komt heus wel goed. Nou, ik ben er nu doorheen, dus het is goed gekomen. Dank u wel.
Wij gaan nu samen danken en bidden. En dit is voorbiddige vraag voor het gezin van familie Pronk. En er is ook voorbiddige vraag voor Maartje en Hans Hofland. Die waren gisteren betrokken bij een auto-ongeluk. Ze hebben dat is goed afgelopen met hen, maar ze zijn nog wel in shock. We mogen daarvoor danken. We willen ook bidden voor het bruidspaar Arie en Evelien, die deze week aanstaande donderdag hopen te trouwen. Uiteraard voor onze leervicaris, de vervolgde kerk en ook voor de kerk in China. De familie van Woorden is iemand uit China, vertegenwoordiger van de gemeente daar, vandaag in ons midden. En we willen ook voor die gemeente en die kerk in ieder geval bidden. Laten we samen bidden. Heer onze God, altijd maar weer over treuren, zonde, treurig verhaal. Maar u bent zo eerlijk. U kon het niet hebben dat koning David zomaar doorleefde. Dat was niet goed voor hemzelf en het was niet goed voor zijn volk. was niet goed voor de eer van uw naam. Toen zond u een profeet en ontdekte hem. Zijn hart werd gebroken, zijn geest verbrijzeld, maar ook zijn zonden vergeven. Door die treurigheid heen werd hij vertroost. Er is zoveel om over te treuren. Er is zoveel verdriet. Er zijn zoveel fouten. Er is zoveel schuld. Er is zoveel stuk. Maar Heere, bij u is uitkomst, vergeving en ook vernieuwing. Wat is het daarom heerlijk om samen ook deze zaligspreking gehoord te hebben. Dit principe. Laat dit vuur weer in ons mogen gaan branden. Herstel die liefde, die eerste liefde in ons. Heer, wilt u zo de naprediker zijn? Laat het doorwerken. We mogen samen bidden voor broeder Jan Domburg. Hij is bezig met zijn studie om diener van het evangelie te worden. Als u dat geeft of op een andere wijze een plekje te krijgen in de kerk en gemeente. Een aangevochten zaak. En toch ook een zaak van het hart. Een zaak van navolging. Niet met dollars in de ogen, dollartekens, maar met een hart dat brandt vol liefde. Aangestoken door u. O Heere, geef hem dat voortdurend. En dat hij zo bemoedigd en bekrachtigd en telkens weer geleid door uw geest mag verder gaan. Zegen hem in de studie, in de afronding. En als u een goed werk begonnen bent, maakt u het ook af. Wat er ook gebeurt. Wij bidden u voor al die docenten, professoren, allen die leiding geven aan de theologische opleiding. Ook in de kerk, in de PTHU. Heere, wilt u hen wijsheid geven en wilt u mede daardoor uw gemeente en ook uw kerk bouwen? Wilt u alles weren wat niet in overeenstemming is met uw getuigenis? En werk krachtig door uw woord en geest in de kerk. Heer, we bidden u voor de vervolgde kerk wereldwijd. Waar niet in vrijheid samengekomen kan worden op deze wijze. Maar waar alles gecontroleerd wordt tot in de kleinste details toe. Wilt u daar moed en krachten geven en geloof schenken? En vaak worden wij beschaamd door het geloof wat daar is. Wij bidden u voor de kerk in China. Een immens groot land en er zijn allerlei omstandigheden. Er zijn gemeenten die samen mogen komen in het openbaar. Maar er zijn ook vele huisgemeenten, kleine gemeenten, die verborgen bijeenkomen. Maar niettemin leven in de eerste liefde. O Heer, wilt u hen inderdaad bemoedigen en versterken en vertroosten? Wilt u vooral door uw Heilige Geest zo werken dat de gemeente verder mag groeien? Maar als we daarom bidden om groei voor de kerk in China, is het zo beschamend dat in onze omgeving, in onze tijd, in ons land de dingen allemaal weg hebben en minder lijken te worden en minder lijken te leven. Buiten onze gemeentegrenzen, maar ook soms erbinnen. O Heere, wilt u een nieuw elan, nieuwe liefde, nieuwe vreugde, wilt u uw geest geven. En zegen de kerk in China en ook de gemeenten hier. We hebben het nu voor Arie en Evelien, die deze week elkaar het jaarwoord hopen te geven. Zonder u kunnen zij niets doen. Een lange weg is afgelegd samen. Hopelijk een nog langere weg ligt voor hen. Een weg waarin twee mensen één worden. Heren, dat is indrukwekkend, dat is bijzonder. Dat is een opgave. Wilt u ze leren van dag tot dag? En waar u die leermeester bent, elke dag opnieuw, dan komt het goed. Houd hen vast, leid hen verder, geef hen een gezegende dag en laat uw woord ook in hun hart en leven mogen doorklinken, juist ook deze week, maar ook daarna elke dag. Bouw hen op en leid hen door uw geest. Zegen allen die hen lief zijn, ouders, grootouders, gedenk ook hen in deze dagen. We hebben nu voor het gezin Pronk, alle zorgen die er waren en die er zijn. Er is soms zoveel stuk en zoveel doet pijn, figuurlijk, letterlijk. Heer, wilt u genadig zijn? Wilt u wonden helen? En wilt u allen die daarbij horen, in verschillende omstandigheden, groot en klein, gedenken? Er is zoveel pijn daar, in vergelijkbare situaties. Wilt u ook in die nood voorzien? Het telt soms zomaar op. Het is niet één schrijnend geval, maar er zijn zoveel moeilijke situaties. Wilt u zich over onze gemeente en juist ook over hen die zoveel lijden, ontfermen? En als u werkt door uw woorden, door uw geest, en als er geluisterd wordt en gehoorzaamheid is, dan zijn er ook weer nieuwe perspectieven, dan is er ook vertroosting. O Heer, geef dat ook daar. Wij danken u dat Maartjen Hans Hofland het ongeluk ten overkomen is, dat het zo afgelopen is dat zij verder geen letsel daarvan ondervonden hebben. Geef hen ook bij alle stress die dat geeft en de shock die dat geeft, dat ze zich eroverheen kunnen zetten. Geef nieuwe krachten, maar wij danken uw grote naam voor uw bewarende en zorgende hand daarin. Getrouwe Heer, wees ons een God van nabij deze dag. Breng ons opnieuw samen. Als we nadenken over de zachtmoedigen die zalig worden. Als we samen mogen zingen, ook met de jongeren. Heere, gedenk ons en geef een goede zondag en ook vanavond een hele goede dienst. Zegen de gaven die we mochten geven. Bevestig ook dat werk. Vergeef genadig alle zonden. Laat de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot uw eer. U komt alle eer, lof en aanbidding toe nu en tot in eeuwigheid. Amen. U bent zo direct hartelijk welkom bij de koffie, de thee of het fris. En geeft u zich ook op als het gaat om jeugdwerk of vakantie Bijbelweek. We gaan nu samen zingen ter afsluiting uit Psalm 145 en daarvan vers 6. Psalm 145, het zesde vers. U gaat nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.